Spreken op de laatste zondag, althans samenkomst, ja, en zondag van het oude jaar over het thema Wees niet bevreesd. Als het goed is, staat het 365 keer in de Bijbel, dat we niet bevreesd hoeven te zijn, voor elke dag één. Heb ik niet zelf uitgezocht hoor, maar hebben andere mensen gedaan die dat leuk vinden om te doen. En het is ook wel zo, want het is ook Bijbels, want Jezus zegt, maak je niet bezorgd voor de dag van morgen. En hoe vaak doen we dat niet? Ja, hier stopt het. Anders, ik kan niet vliegen. Anders. Allemaal. Maar het gaat om wees niet bevreesd. En dan de remedie geloof alleen. En ik wil een tekst met jullie lezen. Hoef je niet op te zoeken, je mag het wel opschrijven. En we vinden die in Jesaja, Jesaja 41 vers 10. Ik wil heel ontspannen preken vandaag. Dat wil ik altijd, maar vandaag is het oude jaar. En ik wil echt ook vanuit mijn hart spreken en vooral vanuit het woord, vanuit die twee. En Jesaja zegt daar, of liever gezegd, God spreekt door Jesaja, vrees niet, want ik ben met u. Zie niet angstig rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand. Wat een tekst. Nou, hoewel deze woorden in eerste instantie Israël golden, gelden ze ook voor ons. Want wij maken deel uit van een nieuw verbond. En in de Hebreeënbrief staat een beter verbond. Met betere beloften. Deze tekst mogen we op onszelf toepassen. Wat voor het Oude Testament gold, en dan bedoel ik niet de wetten en de rituelen, maar de belofte van Gods liefde en trouw, geldt meer nog voor de mensen van het nieuwe verbond. De Hebreeënbriefschrijver zegt met betere beloften. De Israëlieten in die dagen waren dus kennelijk bevreesd. Want als God oproept dat ze niet bevreesd moeten zijn, dan hebben ze vrees. Anders hoef je niet te zeggen dat iemand niet bang is. Het is belachelijk als je in de tram staat en je zegt tegen een passagier, wees niet bevreesd. En die man, ik ben helemaal niet bang. He? Als iemand zegt, wees niet bevreesd, dan is er sprake van vrees. Dus er was vrees bij Israël, anders zou God het niet zeggen. Vrees is ook universeel. Iedereen van ons, ik vraag niet eens om handen op te steken, hou ik trouwens ook niet zo van. Iedereen hier heeft in meerdere of mindere mate voor allerlei dingen gevreesd. En vreest misschien nog. Allemaal. Het maakt me niet uit hoe je eruit ziet, al heb je zulke schouders, al heb je zo'n nek als een biels, al ben je onder de tattoos, al is je hobby gaten in het trottoir drukken met je duim. Je kent vrees. Iedereen kent vrees. Het is universeel. En de een is bang voor dit, en de ander is bang voor dat. En weer een ander is een hypochonder. En ieder pijntje brengt hem in paniek. Dat kan. Ik bagatelliseer het niet. Vrees is reëel. Dus dit onderwerp geldt ons allemaal. Maar de Heer zegt door Jesaja tegen zijn volk, vrees niet. En dan krijg je die heerlijke belofte. Want ik ben met u. Kijk niet angstig rond. Paul zei in de inleiding, richt je oog op Jezus. Daar wil ik volgende week met Gods wil nog over spreken. En dan besteed ik de preek een paar keer uit. Zie op Jezus. Kijk niet angstig rond. Want, zegt God, dat is de reden, ik ben uw God. Niemand, ook onze levens, is immuun voor vrees. Nou, wat zijn oorzaken voor vrees? Nou, mensen, als ik daar begin op te sommen, dan kan ik gewoon tot de jaarwisseling kan ik doorgaan. We kunnen overal bang voor zijn. Maar ik heb vier grote gebieden van vrees heb ik opgeschreven hier. We kunnen vrees hebben voor de situatie in de wereld. We kunnen vrees hebben voor de situatie in Nederland. Nederland maakt deel uit van de wereld, maar ik wil het toch even een beetje inkaderen. We kunnen vrees hebben voor de situatie in onze omgeving, in onze buurt, zijn woonplaats en vrees in onze eigen levenscirkel. In allerlei relaties. En natuurlijk overlappen die dingen elkaar, dat weet ik ook wel. Maar ik wil ze toch even apart duiden. Vrees kan soms heel sterk zijn. Zelfs zo sterk dat we zelfs bang worden voor de vrees. Zo sterk is vrees. Iemand die ooit super burn-out is geweest, die angstaanvallen heeft gehad of gekend, die kan, als het een poosje goed gaat, nog steeds bang zijn voor die angstaanvallen dat ze niet terugkomen. Zo indrukwekkend is dat. Dus die heeft vrees om de vrees. We kunnen ze dus lijden onder vrees. We kunnen echt lijden onder vrees. Maar mijn oma zei, ik moest even aan het denken gisteren, in alle drukte. Mijn oma is al heel lang bij de Heer, heel lang. Komt al bijna weer terug met de Heer op de wolken. Maar mijn oma zei, en dat was haar volkswijsheid, dat is niet van haar hoor, maar dat gebruikte ze altijd. De mens, die lijdt het meest voor het lijden dat hij vreest. Maar wat nooit opkomt dagen, zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft. Dus je betaalt rente over iets wat je misschien nooit gaat lenen. Want het komt niet. Maar we kennen het allemaal, of niet? Je zit bij de tandarts en je denkt, tjonge, had ik toch maar beter gepoetst. Ja toch? Had ik mijn honorarium maar niet in Snickers, maar gewoon in mandarijnen. Je hebt vrees en ook onnozele vrees dat je bang bent dat je favoriete team verliest. Vier grote gebieden had ik gezegd. Vrees voor de situatie in de wereld. Vrees voor de situatie in Nederland. Vrees voor de situatie in onze omgeving. Ik heb geschreven hier ook, vrees kan heel verlammend werken. Verkeerde vrees, en ik zeg bewust verkeerde vrees, want vrees kan ook goed zijn. Vrees kan ook gezond zijn. Vrees in zichzelf is niet slecht. Als er een groot vuur daar losbarst, dan is het fantastisch dat we bang zijn voor dat vuur en dat we door die deur naar buiten gaan en niet door die deur, omdat we niet bang zijn. Vrees is fantastisch als je op 5 hoog staat, op een richeltje, en dat je denkt van oké, toch maar, ik ga die kant op. Omdat je bang bent dat je valt. Dat is een natuurlijke, gezonde vrees. Maar vrees kan ook een ziekelijke vrees zijn. Dat je bang wordt voor dingen waar je niet bang voor hoeft te zijn. Maar die in jouw leven een effect zijn van vrees. En die een eigen leven gaan leiden. En dan krijg je vreesresponsen. En het vakjargon voor is fobieën. Je, iedere keer je handen, die smetvrees, hè, of ruimtevrees, of vrees voor spinnen. Maar goed, we gaan die vier voorbeelden even behandelen met elkaar. Vrees voor situaties in de wereld. Herkennen we dat? Nou, degene die een beetje het nieuws vormen, volgen, toch? De politieke situatie, economisch, militair, milieu. Natuurrampen. Wat dacht je van die mensen met die vulkaanuitbarsting laatst? Die worden even gerustgesteld door hun overheid, lokale overheid. En het kost ze meer dan 200 doden. Als dat rommelt, die aardbevingsgebieden. Wat een angst. Maar ook, we hadden het gisteren in de Bijbelstudie van Openbaring erover. Al die leiders, die wereldleiders. Ik ga geen namen noemen, ik ga geen hints geven, bedenk ze zelf maar. Ik zit er enge type tussen. Ik heb altijd het ideaalbeeld gehad van, dat komt door de films natuurlijk, een leider is een wijs iemand. Denkt goed na, laat zich adviseren door wijze mensen. Is niet impulsief. Nou, als ik om me heen kijk en ik zie wie er aan de macht komen, in oost, in west, in noord, in zuid, maakt allemaal niet uit. Hou ik mijn hart vast. Ik heb al lang geen hoge pet meer op van bepaalde lieden. Echt niet. zijn echt doortrapt. En gevaarlijk. Actiegroep heb ik geschreven. Milieu en religieuze fanaten, de misdaad. Leiders over de grote landen. Kunnen ze niet tegenhouden. Het gaat boven. Ik heb geen invloed op Rusland. Ik heb geen invloed op Turkije, op Amerika. Ik heb geen invloed op Iran. Ja, ik kan bidden. Maar ik heb geen invloed. Dus wat kan ik doen? Als al die beelden op me afkomen, die zijn bedreigend. Als je tot je... Wat kan ik doen? Ik kan me in mijn geloof op God richten. En ik kan me geborgen weten. Want die belofte van Jesaja 41, die mag ik mijn eigen maken. Betekent dan dat ik onkwetsbaar ben? Zolang God wil dat ik onkwetsbaar ben, ben ik onkwetsbaar. Maar ik kan ook getroffen worden door een of andere waanzinnige. Maar dan ben ik nog steeds onkwetsbaar. Want wat zegt Jezus? Als je in mij gelooft, zul je leven, ook al ben je gestorven. Ik heb de dood overwonnen. Dus als ik ga, ben ik in de hand van God. Maar je wordt er niet vrolijker van de wereld. Vrees voor de situatie in Nederland. Individualisering, polarisering. In onze kringen valt het waarschijnlijk niet zo op. Op je werk misschien nog niet, in de gemeente niet, in je familie niet. Maar wees ervan verzekerd dat er polarisatie plaatsvindt. Nu al. Verborgen misschien onder de oppervlakte, maar mensen raken verdeeld. Kiezen in hun hart al voor bepaalde ideologieën. Of opvattingen, of bepaalde politieke ideeën. En zijn bereid om die uit te voeren. Het is nu nog aan de oppervlakte, want we leven gelukkig in een welvarend land. Er zijn nog niet echt spanningen. Maar wees ervan verzekerd dat ze onderhuids zijn. Een hele hoop mensen kunnen in Amsterdam zich niet meer bewegen en kleden en gedragen, omdat bepaalde groepen dat niet accepteert en agressief wordt. En ik vind dat ieder mens individueel binnen de grenzen van de wet zich mag bewegen en binnen het betamelijke mag kleden en gedragen zoals hij wil of zij wil. Ook als het niet met onze opvattingen strookt. Als het betamelijk is, dat is een vrijheid. Maar er zijn elementen en krachten die dat willen inperken. En denk erom, het zijn niet alleen de voor de hand liggende krachten die wij zien. Het zijn ook andere onzichtbare krachten die ons willen vormen en knechten en conditioneren. Ik heb hier geschreven, verharding in de samenleving, individualisering, hè? Ik zat laatst in de trein, het is eigenlijk geen een heel slecht voorbeeld, want het is overal. En ik keek zo eens rond en ik denk, verhip. Iedereen zit met zijn neus naar dat schermpje te koekeloeren. Ik veroordeel niemand, hè? Want de Heer Jezus zegt dat je dat niet moet doen, hè? Oké. Maar het viel me wel op. En toen zag ik één, die zat niet naar zijn schermpje te turen. En ik dacht, er is nog hoop. Maar die graaide naar zijn binnenzak. Mensen, ik zeg er niks van, hè? Maar het is wel een kenmerk van onze tijd. We zien de ander niet meer. We kunnen alleen nog maar via schermpjes communiceren en kijken. Er komt een dag, Kees, dan schrik je je rot. Dan zien de mensen het echt. Driedimensionaal van vlees en bloed. Wat is dat? Individualisatie. Nog niet eens, hè, in onze eigen kring heb ik gezegd, maar actiegroepen, hoe klein ook, die hun gelijk halen als ze maar bedreigend genoeg overkomen en hard genoeg schreeuwen. Dat is Nederland. Wil je zin krijgen, zal je een tip geven, wees heel dreigend, intimiderend, schreeuw de longen uit je lijf en je krijgt gelijk. Dat is in Nederland, zo krijg je je zin. Heb je familie, maffiafamilie, laat ze naar Nederland komen. Het is paradijs. En dan heb je ook nog de voortgang, heb ik hier, van de politieke correctheid, die grenst aan het hysterische. die grenst echt aan het hysterische. Ik vind dat je fijngevoelig moet zijn, hoor. Je moet geen mensen onnodig kwetsen. Maar er is een politieke correctheid, een fijngevoeligheid. Ik weet niet of Marion het was die tegen me zei. Nu zijn er weer mensen die bezwaar maken dat wij dieren in ons taalgebruik noemen. Muggensifters. Dan kwets je de mug. Ezels. Nee, ik zeg ezels. Ik heb verder. Ik zeg het niet in een context. Ik zeg gewoon ezels. Dat kwam spontaan in me op. Ik heb respect voor ezels. Ja, toch? Maar mensen, het is echt hysterisch. Het neemt hysterische vormen aan. Laten we elkaar lief hebben, tuurlijk. Laten we elkaar respecteren. Laten we elkaar niet onnodig kwetsen. Maar sla niet door, zeg. Goeie grutten. Weet je waar me dat aan doet denken? We hebben wel even tijd, hè? Weet je waar me dat aan doet denken? En Jan Blaser, wie kent Jan Blaser nog? Geweldige conferentie, Jan Blaser, let op. We spelen nog een klein stukje na. Er moet iemand naar de Jan Steenstraat. Kijk eens thuis, als ik me vergis, ik heb het niet, het komt spontaan. Het gaat niet over dieren, het gaat over Jan Blaser. Jan Blaser komt, vertelt iets. Er komt iemand in Amsterdam en die moet naar de Jan Steenstraat. En er is een Amsterdammer. En hij zegt, meneer, ik moet naar de Jan Steenstraat. Zoek je mot? Wat moet je? Zoek je mot? Nee, meneer, ik moet naar de Jan Steenstraat. Wat moet jij in de Jan Steenstraat? Ik heb daar een kennis in de Jan Steenstraat. Mijn zuster woont in de Jan Steenstraat. Wat moet je met mijn zuster? Ja, toch? Nee, ik moet helemaal niet naar uw zuster toe. Ik moet... Wat? Is mijn zuster niet goed genoeg? Wat je ook antwoordt, je krijgt ruzie. En dat is met die hyperpolitiek correcte individuen. Je kan bijna niks meer zeggen. En dan denk je dat je er bent, hè, als je je mond houdt, hè? Dan zeg je, ik zeg nooit meer wat tot de wederkomst, kan ik niemand kwetsen. Nou, ze vallen je aan, want je praat niet met ze. Oké, ik dwaal af, maar dat moet even van mijn hart zo in 2018. Mensen in hun woonomgeving die geïntimideerd worden. Ik weet er alles van. Ik heb gewerkt en... We hadden kwetsbare mensen, mensen in een verzorgingshuis op hoge leeftijd, niet meer zo mobiel, fysiek niet zo sterk. En er waren overal groepjes met jongeren. Sommigen waren helemaal niet, hadden geen kwaad in de zin, maar het was wel intimiderend. Want er waren ook groepjes die wel kwaad in de zin hadden. Een samenleving waar je bang moet zijn als je naar het winkelcentrum gaat, omdat er een club zich daar ophoudt. Mensen die moeten verhuizen omdat ze geïntimideerd worden om hun geaardheid. Hoe je er ook over denkt. Laten we mensen lief hebben en respecteren. Daar begint het mee. Dat je gewoon je deur uit kunt gaan en gewoon je kunt bewegen zonder dat. Dat je niet bang hoeft te zijn. Een politie waar de macht van wordt ondermijnd. Ik sprak een Marokkaanse vriend... jaren geleden, Malik heet hij. Hij zei over onze politie, hij maakte ze niet belachelijk om, maar hij zegt, ik begrijp er niks van. Wat hier gebeurt, de politie krijgt geen backup. Als je hier je werk doet als agent, dan krijg je de wind van voren van degene die je aanpakt, maar ook nog eens van je superieuren. Ik wil het even voor de politie opnemen. Ik hou van de politie. Zelfs als ik geflitst word. Hou iets minder van ze. De liefde neemt bekoeld. Maar het is mijn eigen stomme schuld. Maar het is toch absurd. Hij zegt, Malik zegt, als er bij ons een agent staat, in Marokko, en er staan 100 mensen in een rij, en die agent staat daar en die zegt, blijf in de rij, er is niemand die uit die rij stapt. En ergens is dat vrij gezond, vind ik. Kijk, ik ben niet voor een politiestaat, hoor. Ik vind ook dat de politie gecontroleerd moet worden. Dat ze niet alles maar kunnen doen omdat ze een uniform aan hebben. Maar mensen, kom op. Die gasten gaan iedere dag de straat op. Ik heb gezien hoe ze zich in moeilijke situaties aan hun lijf, hè, hoe ze moesten ingrijpen met gevaar voor hun eigen leven. Ik reed een keer op mijn, heel vroeg naar mijn werk. Het was een hele gekke situatie, ik zal het nooit vergeten. En het verkeer stond in ene stil op een tijdstip dat het verkeer niet stil hoeft te staan. En ik keek door het raampje en ik zag een agent, dit zag ik. Ik zag een agent zo en iedere keer zag ik dus dit. Net als in een western waar de film blijft haken. Ik denk, oh, die heeft geen zenuwtrek. Dus zijn hand staat op zijn wapen. Dus ik denk, ja, om nou weg te rennen uit een auto is ook niet echt slim. Maar als die dingen gaan vliegen, dus ik denk, nou, ik weet niet hoe groot en hoe breed mijn motor is, maar als ik dingen hoor, ik weet wel wat, Kees, we weten hoe schoten klinken, duik ik wel achter het ding. Maar die man doet zijn werk. Wat dacht je daarvan? Dus ik breek een lans voor de politie. Ambulancepersoneel. Vertelde jij me dat, Marion, dat er overwogen wordt om die mensen kogelvrije vesten te geven? Dit is toch absurd, mensen? Ben ik de enige? Ze komen mensen helpen. Het is een fantastisch beroep. Ja, politieke correctheid die aan het hysterische grenst, heb ik hier gezet. Angst in je woonplaats, de bullies, de ASO's, waar de rijdende rechter al lang geen optie meer is. Angst, vrees, maar ook in ons persoonlijk leven. Angst en vrees, wie kent het niet? Angst voor een situatie op school. Angst voor een ASO die de buurt terroriseert. Angst voor verlies van baan. Angst voor je gezondheid. Angst voor je relaties. Angst voor degene die je dierbaar zijn. Hoe zal het gaan? Kijk, ik denk dat het van alle generaties is, hoor, dat opa's, ouders, zich zorgen maken over hun kinderen. Terwijl het niet hoeft, hè, denk je, maar toch. In wat voor wereld komen ze terecht? Maar goed, ik denk dat mijn opa dat ook gedacht heeft en mijn oma. Hoewel mijn oma weet ik niet, maar mijn opa en mijn ouders. Maar dat willen we toch niet? Een samenleving waarin je door angst gedrukt wordt, wat op je ziel drukt, dat je steeds bang bent als je naar je werk moet, dat dat MeToo gebeuren, dat dames bang moeten zijn voor de handtastelijkheden van mannen die hun fikken niet thuis kunnen houden. Ik heb het meegemaakt. Als uitzendkracht, ik was pas bij de douane weg, ik was nog, oh, wat was ik nog lekker jong. Maar ik zag, die vrouw werd iedere keer lastiggevallen op een vervelende manier. Als een horsel, een superieur iemand. Het is ziek, mensen. Ik heb gezegd, heb je geen klacht ingediend, weet je, en dat is vaak, hè? Heb je geen klacht ingediend? Nee, want, en dan is dat de economische situatie die en de belangen zijn zwaarder dan het leed wat iemand leidt. Maar kom op, mensen. Weet je, het is ziek. Angst. Wat dacht je van kinderen in een gespannen gezin? Ik ken iemand die me heel dierbaar is, maar die lag met de pook achter de deur. Als zijn vader en moeder ruzie hadden om voor zijn moeder op te komen. Hoe groei je op? Hoe groei je op? Kinderen die geslagen worden zo erg dat ze komen te overlijden. Ik ben niet tegen de corrigerende tik, hè? Want ik geloof dat het een functie heeft. Maar sla niet in blinde woede, sla niet uit frustratie. Sla pedagogisch verantwoord. Mag ik ook niet zeggen trouwens dit, maar goed, ik hoor het wel. Want weet je wat de grap is tussen vette aanhalingstekens? Later, als die mensen die niet gecorrigeerd worden en niet echt gezond opgevoed worden, op straat staan, wie komen er op hun paardjes aan? diezelfde politie waar ik een lans voor gebroken heb. En wat moeten ze doen van diezelfde overheid die het slaan verbiedt? Klappen uitdelen. Met zulke lange stokken. En ik begrijp het wel, we moeten altijd een gulden middenweg vinden, want je mag rustig weten, en ik schaam me er nog steeds niet voor, toen ik zo'n poster zag op zo'n paperbus, waar dus de statistieken werden verteld over kinderen die overleden zijn aan kindermishandeling, dus door hun ouders, of uit de ouderlijke macht zijn ontzet, en dan zie je zo'n beertje met een gebroken pootje. Ik heb echt staan huilen voor dat. Dan dringt het tot je door, denk je, God, zo moet het toch niet zijn? Een gezin moet toch veilig zijn? Ja, natuurlijk is vader wel eens zagrijnig, heeft moeder wel eens iets. Maar het moet toch veilig zijn? De zonde. Oké, dus ik heb hier geschreven, genoeg reden om te somberen, als we de balans opmaken. Je zou echt depressief kunnen raken en je zou zelfs passief daardoor kunnen raken en denken van, het is toch een zooi. Kijk naar de wereld, kijk naar dit, kijk naar dit, kijk naar zus, kijk naar zo. Maar hé, broers en zusters van Jezus, van mij en kinderen van God, wij hebben alle reden om altijd positief te blijven. Wij hebben alle reden om anders te zijn, want wij hebben een hoop die verder gaat dan het graf. Wij hebben een hoop die zeker is. Dit zijn geen loze woorden. Dit zijn woorden ontleend aan degene die nooit heeft gelogen. Dit zijn woorden die komen van degene die alles gemaakt heeft. En die trouw houdt tot in eeuwigheid. Die niet loslaat. En hij heeft ons belofte gegeven. In Jesaja, maar hij heeft ook gezegd in Matteüs 28 vers 18b. En zie, ik ben met je al de dagen. Ik ben met je, hoe? Door de Heilige Geest. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Hij heeft gezegd, maak je niet bezorgd voor de dag van morgen. De dag van morgen heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar het valt niet mee, want wat heb je nou nodig om onbevreesd te zijn? Wat is de remedie tegen ongezonde vrees? Vertrouwen. Vertrouwen. Maar dan ook echt iemand die je kunt vertrouwen. Want het zal niet altijd meevallen, ook in 2019 niet. Dan zal misschien het water voor sommigen van ons hier staan. En dat water kan allerlei, hoe moet ik dat zeggen, oorzaken hebben. Maar het staat tot hier. En dan moet je toch vertrouwen hebben dat het niet hier komt. Dat is zo belangrijk, vertrouwen. En waar gaat het met vertrouwen om? Waar gaat het bij het vertrouwen om? Dan gaat het op het object van je vertrouwen. Ik stap nog altijd met een gerust hart in een tram hier in Amsterdam. Want hij vliegt zelden uit de rails. Dus mijn vertrouwen is ook gebaseerd op waarheid. En ik vertrouw over het algemeen de liften. Ik ken een goede liftmonteur en ik denk, dat zit goed. Dat is veilig. Serieus. Maar voor de grote vrees en al die vreesvormen in het leven, hebben wij Jezus. We hebben de woorden van Jezus. En dan mogen we kiezen. We moeten niet, maar we mogen kiezen. Kiezen we Jezus te vertrouwen? Of kiezen we de bedreigingen de overhand te laten nemen in ons leven? Kiezen we voor de angsten? Zeggen we, ja, maar ik vertrouw je toch niet zo. Ik moet lachen. Wie kent Freek Vonk trouwens? We gaan afronden hoor. Want jullie maken allemaal een aangesproken. Freek Vonk, heel sympathiek met die dieren toch? En hij was een keer bij De Wereld Draait Door van Matthijs van Nieuwkerk. En toen had hij een paar slangen had hij meegenomen. Hele giftige. En die haalde die uit die doos. En Jan Mulder zat er geloof ik bij. En Matthijs van Nieuwkerk. En toen zei hij, kan geen kwaad. Kan geen kwaad. En dan pakte hij dat ding. Dus Jan Mulder die vloog van zijn stoel af. Want die, ja, je bent een sidekick, maar hij wou geen bitekick worden natuurlijk. Dus hij ging aan de kant. En dus ze stonden. En terecht. Want Freek kan van alles zeggen. Maar hé, kan hij het ook garanderen? Hij bedoelt het goed hoor. Maar hij kan het. Want ik las een half jaar later of een jaar later dat hij door een haai was gebeten. Toen dacht ik, dat is diezelfde jonge man die zegt, kan geen kwaad. We hebben alles onder controle. Maar ik bedoel hier maar mee te zeggen, wat is het object van je geloof? Kun je Jezus vertrouwen? Dat is het enige. Kun je Jezus vertrouwen? En als je Jezus kunt vertrouwen, als je hem leert kennen, dan heb je een remedie tegen vrees. Maar als je hem niet voldoende kent, zul je altijd bang zijn. Ik durf te zeggen, dat is niet omdat de deegroller weer gevonden is vorige week, maar ik durf te zeggen dat ik Marion kan ik ontzettend vertrouwen. Echt waar. Vertrouwen. Ik durf er te vertrouwen met mijn leven, omdat ik er ken na zoveel jaar. Maar ik kan Jezus ook vertrouwen, omdat ik hem ken. Wil dat zeggen dat ik nooit meer bang ben? Kan je overvallen, hè? Maar je kan je herpakken. En dan kan je weer uit die schrik komen en dan kan je het weer op een rij zetten en dan ga je weer wegen. Heer, u zegt, wees niet bevreesd. Heer, u zegt, maak je niet bezorgd voor de dag van morgen. Maar ik voel dit en ik voel hier en ik voel zus en de situatie op mijn werk. En die gekken die aan de macht zijn en die een knop hebben waar ze op kunnen drukken. En de buurt waarin ik leef en de verharding en het aantal ASO's wat maar lijkt toe te nemen. Maar Heer, u zegt, wees niet bevreesd. Geloof alleen, vertrouw alleen. Ik ben met je al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Dat was voor 1918, dat is voor morgen nog en dat is voor 2019, totdat hij terugkeert of totdat we ontslapen. Wees niet bevreesd. Je schiet er niks mee op, zegt Jezus. Je wordt er niet zwaarder van, je krijgt niet meer geld, niets. Kijk naar de vogels. Kijk naar de vogels. Ik heb nog nooit een bezorgde vogel gezien. Nog nooit. En ik kijk naar heel veel vogels. De enige twee zenuwpetervogels die ik ken, zijn juffrouw Ooievaar van de Fabeltjeskrant. En die andere, dat is een man geloof ik, een jongetje, Pinho. Dat is ook zo'n neurotische vogel. Maar wel sympathiek. Maar normaal zijn vogels niet echt bezorgd. Ze zaaien niet, ze maaien niet en God zorgt voor ze. Gods oog, zegt Jezus, is op de mussen. Er valt geen mus ter aarde zonder dat het God niet opvalt. Dat betekent niet dat er een registratie is, hè, dat de mussen geturfd worden. Oh, Gabriel, weer een mus. Nee, zo werkt het. Het gaat om het idee dat God voor je zorgt. En ik durf op grond van het woord, maar ook uit eigen ervaring te zeggen, het is zo. En het kan soms heel, heel zwaar zijn in je leven, ook wat angst en vrees betreft. Dat je inderdaad bijna bezwijmt van vrees en angst. Of dat de angst je naar de keel vliegt. Nooit gaat zeker. Ik wel. Dat ik denk, maar hoe kom ik hier uit? Ik word gek. Sommigen denken, dat kan niet. Ja, ik zal jullie voor zijn. Maar echt waar. Ik zag vandaag nog bij Hour of Power een jonge dame, een muzikante, die paniekaanvallen had vanwege burn-out. Die in de douche zat en dat ze ook dacht dat ze gek werd. Dat kan angst met je doen, hè? Maar goed, wij hebben een geneesheer. Wij hebben een trooster en die heeft gezegd, wees niet bevreesd. En denk erom, als je al in de stress zit en angst grijp je aan en je hebt aanvallen van angst, dan is het een proces dat die adrenaline en al die chemische stoffen die je zo, ik mag het woord niet gebruiken, opjuinen. Het is net als met een overstroming, dat heeft tijd nodig dat het zakt. Dus raak niet in paniek als je zo'n aanval weer krijgt. Dat je zegt, Jezus, u helpt ook niet. Het water zakt. Maar hou je oog gericht op hem. En die angst, die gaat net zoals het water, die zakt uit je ziel weer. En die aanvallen, als je leert vertrouwen En je leert je agenda aan te passen en niet meer zo hysterisch druk, maar dat je ontspanning in gaat bouwen, gaat relativeren, distantie. Dan komt de rust terug. En dan komt de angst en de chemische processen die angst veroorzaken, die komen ook tot bedaren. Maar het is een proces. Dus niet als je vanavond gebeden hebt en je morgen een angstaanval omdat je toevallig in een burn-out zit, dat je zegt, dat helpt niet. Het is een proces. Ja, houd je oog gericht op Jezus. Amen. Vader, dank u wel voor uw woord, voor uw bemoediging, vrees niet. En heren, wat moeten wij dat vaak horen? U zegt, we gaan naar de overkant, maar het gaat stormen. En wij roepen met de discipelen, nee, we gaan naar de kelder. We gaan naar de bliksem. Maar u zegt, we gaan naar de overkant. En als de discipelen bol staan van de stress en hijgend roepen, interesseert het u niet dat we verloren gaan, dat we omkomen? Dan zegt u, waar is je geloof? U die leert, wees niet bevreesd, geloof alleen. Vader, we hebben allemaal onze emoties, we hebben allemaal onze angsten. Groot, klein, sommige angsten waarvoor we ons misschien zelfs schamen. Maar angst is angst. En we beleven het. En we lijden eronder. Ik bid voor een ieder die hier is. En ook voor degenen die er niet zijn, om allerlei redenen. Leer ons u zo te vertrouwen, dat er voor vrees geen plaats meer is. Dat we de vrees telkens kunnen overwinnen, overschaduwen, weg kunnen duwen. Door geloof en vertrouwen op u en op uw woord. We hebben de Heilige Geest, Vader, de trooster, de andere trooster. Geef ons genade om hem al die ruimte te geven. Om uw vrede te ervaren. Nu, morgen nog, maar ook het komend jaar en al de dagen die u ons nog schenkt. In Jezus' naam. Amen. Amen.